Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen, maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken.
Vertel, wie heb ik tegenover me?
Nou, mijn naam is Anneke. Ik ben 40 jaar. Woon in Zutphen al 5 jaar. En ik werk in de hulpverlening, in de thuiszorg, als zelfstandige. Ja. En zeer content met mijn leven op dit moment.
Nou, dat klinkt alsof er geen probleem is, ja, maar dat is
kom
natuurlijk
wel.
Ja, ik kom binnen en denk, ik heb misschien dan een vraagstuk.
Ja, ja. Een vraagstuk.
Vertel, waarvoor zit je hier?
Nou, ik heb wel een issue.
Je gaat opeens heel bedachtzaam praten.
Omdat ik liep hierheen, toen dacht ik, ik heb het eigenlijk mijn hele leven al. Ik kan gewoon geen afscheid nemen.
Ah, en dan van wat? Van mensen, dingen, spullen,
nou,
alles?
Nou, dat was dezelfde vraag toen ik in de trein zat. Oh ja, maar ik kan geen afscheid nemen van spullen. Bepaalde spullen. Nou, afscheid nemen van mensen waar ik me even een tijdje verbonden mee heb gevoeld in een soort van training.
Dan al?
Krijg ik echt spanning, ja.
Dan denk je, oh, straks moet ik dan afscheid nemen.
Ja. Ja, en zien we elkaar nooit meer weer.
Durf jij wel weg te gaan straks aan het einde van dit gesprek?
Dat moet blijken.
Gaan we het einde gaan?
Ik heb dus trucjes ontwikkeld om daarmee om te kunnen gaan, maar dat wil ik dus niet meer. Ja. Ik wil kijken waarom ik dus doe.
Maar blijkbaar is het dus iets waar je last van hebt. Ja. Anders je kan zeggen, nou, je bent gewoon fijn gehecht aan dingen en daar kan je heel erg van genieten. En dan hecht je dan aan en dan duurt het afscheid wat langer, maar blijkbaar belemmert het je. Dus misschien is dan een goede vraag. Ja, misschien is dus een goede vraag, in welk opzicht belemmert het je dan?
Ja.
Wanneer heb je er last van?
Ja.
Dus wat is je pijnlijkste, moeilijkste voorbeeld wat je kunt geven?
Nou ja, waar ik vroeger dus al mee ben begonnen, is dat ik, nou, ik was denk ik 6, 7, 8, stond ik al huilend voor het raam met oud en nieuw, omdat het oude jaar voorbij ging. En op dat moment was er niemand voor mij. En toen heb ik gewoon besloten, ik ben gewoon bang voor vuurwerk. Dus toen was ik gewoon bang voor vuurwerk.
Maar nu weet je,
ja, maar ik nam
afscheid van het jaar.
Ja, ik kan er nog steeds niet mee omgaan. Ik heb er een periode, dacht ik, ga gewoon heel veel drinken. Want dan word ik
dronken.
Ja, en dat kan ook in een bepaalde leeftijd natuurlijk.
Maar met een oud jaar heb je gewoon nog steeds, dat heb je elk jaar.
Ja, mijn buurvrouw die zegt altijd, je wordt toch altijd een beetje hyper. En nu denk ik, ik heb honden en die zijn ook bang. Dus ik denk, ik ga gewoon om 8 uur naar bed. En
echt waar?
Ja.
Nou, je hebt me nu al wel redelijk van overtuigd dat we te maken hebben met een vrij treurig iemand. Nee, dit is wel een vraagstuk.
Ja.
Nou, heb je nog een voorbeeld?
Iets compleet anders. 2 maanden geleden had ik een algemene ledenvergadering van mijn tennisclub. Daar zit ik nog niet eens een jaar bij. En hele lieve mensen allemaal. Ik dacht, ik ga daarheen. Goede gedrag. Zie ik op de agenda, zie ik afscheid van de penningmeester staan.
Alleen al het woord ga je.
Ja, en mijn buurvrouw zit naast mij, daar tennis ik mee. En kreeg hij een mooie borrelplank cadeau voor zijn 14 jaar trouw lid zijn van de club. En dus voor al zijn diensten. En mijn buurvrouw en ik klappen zo. Mijn buurvrouw kijkt naar mij en die zegt, ben je nou aan het huilen?
Ja. Dan ben je aan het huilen.
En zegt, ken je die man? Ik zeg, ik ken hem helemaal niet. En dan moet ik ook wel weer lachen. Maar dan ben ik helemaal, ook niet een traantje, maar gewoon echt tranen over
langzaam
mijn wangen.
Begint dit een serieus vraagstuk te worden. Want ik, zoals je erover vertelt, dan lijkt het alsof alleen al het woord afscheid genoeg is.
Ja.
Alleen al het woord.
Ja, ik voel het ook al helemaal in mijn stem. Mijn neefje en nichtje hebben een leuk optreden met hun circusvoorstelling gehad. En dan krijgen ze een mooie roos. En die brengen ze dan heel trots naar hun tante. En ik zeg, duw het niet, want die dingen staan nu nog bij ons thuis op de vaas. En mijn man die zit echt de hele tijd naar te kijken en die zegt,
je hebt een man?
Ja.
En die noemde niet bij te introduceren. Oh, ik denk, ze is een vrouw met honden en dat was het dan.
Nee, en 2 katten.
Ik wil gewoon, heb je nog een voorbeeld? Gewoon, ik vraag even, voordat we te snel de analyse ingaan.
Vanuit het gezin hadden we een dewaartent. Mooie, grote, oude tent. Ook 40 jaar, dus daar ben ik eigenlijk praktisch in geboren. En mijn vader bracht die 5, 6 jaar geleden bij mij, want ik had tijdelijk even geen huis. Dus kon ik daar tijdelijk in wonen. En ik dacht al, doe het niet, want ik moet daar straks afscheid van gaan nemen. Ja, wel in gewoond en dat is dan prima. Maar die heeft nog wel 5 jaar bij ons op zolder gestaan. En ik bedenk me echt elke dag, dus gaat geen dag voorbij, van waar moet ik afscheid van nemen.
Maar je stelt het uit?
Ja, ik stel het uit. Of Zolang het daar ligt, denk ik, heb ik daar geen last van. Maar ik heb daar wel last van.
Nou ja, en zolang het er ligt, hoef je er nog geen afscheid van te nemen.
Nee.
Dus je kan dat probleem dan nog een beetje wegschuiven.
Ja.
Hey, maar hoe moet het dan voor jouw begrafenissen zijn? Dat moet een hel zijn, of niet?
Ja.
Maar dat is toch het definitieve afscheid van een iemand?
Ja.
Daar ga je kapot.
Nou, toen mijn
ik lacht erbij, maar...
Het is nu dan wel weer dat ik denk, oh, dan zwakt het wel weer af. Maar mijn oma overleed, denk ik, toen ik 14 was. En toen ging de kist dicht. En dan krijg je cake, daarna een koffie.
Ja.
En ik rende terug. En volgens mij, ik weet niet meer waar het was. Maar het was al een kamertje voordat ze dan naar het crematorium, dat ze verbrand werd. Maar die kist moest nog open.
En wat heb je toen
die
gedaan?
Mensen die zeiden, ja, nee, hij is nu dicht.
Ik zei, jij wilde
nee,
dat hij
moest open.
Je was 14, hè?
Ja.
En wat gebeurde er? Hoe ging dat toen verder dan?
Toen kon dan niet meer, want dan is hij dichtgespijkt.
En jij huilen, paniek, neem ik aan.
Totale paniek.
Totale paniek.
Ja, en ik verdwijn helemaal.
Je wordt verzwolgen door je paniek.
Ja, en dan word ik meegenomen, krijg ik op tenen, moet het goed zijn. Weet je, zo in de verwarring gaat het door. Maar ik kom gewoon nooit tot een punt van, nu is het goed om elkaar los te laten.
Of om spullen los te laten. En dit is op je herinnert je al van je zesde met oud jaar.
Ja. Ja,
dit is een vraag die zo'n diepte psychologische vraag die jij zelf mogelijk ook gesteld zult hebben.
Ja.
Heb je dan een of ander traumatisch iets meegemaakt voor je zesde, waardoor afscheid nemen zo'n enorm beladen onderwerp is geworden?
Dat weet ik niet of dat. Ik
maar
heb wel veel afscheid.
Die vraag wel eens gesteld of niet jezelf?
Ja, maar niet zozeer waarom ik dat toen al had. Ja, maar
mij geeft het de indruk dat er voor je zesde iets gebeurd is, mogelijk met afscheid. Maar ja, ik ben ook maar een psycholoog van de koude grond. Ik weet het ook niet. Maar hoe kan een kind van zes al zo gefrustreerd zijn of in paniek zijn van oud jaar? Waar komt dat vandaan?
Nee, ik heb het ook wel eens gecheckt bij mijn vader. Maar hij zei, jij had dat gewoon.
Ja. Behalve dat het erg is en lastig is, omdat je moeilijk afscheid kunt nemen van spullen, de waartent en mensen.
Ja.
Bij begrafenissen, maar ook bij iemand die een borrelplank krijgt van de tennisvereniging. Dan hakt het er al in.
Ja,
begrijp ik ook dat het je moeilijk maakt om nieuwe dingen aan te gaan. Heb ik dat goed begrepen? Dat je denkt, ja, ik kan wel dingen gaan doen, maar dan moet ik ook weer afscheid van gaan nemen.
Ja.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, 2 jaar geleden heb ik een nieuwe pup gekregen.
Oh, je dacht met een B...
Een pup.
Dan krijg je zomaar een kroeg van iemand.
Ook leuk zijn. Ja. Nee, een nieuwe hond. En bij de aanschaf zat ze zo op mijn schoot naar huis. En toen dacht ik, ja, nu moet ik daar ook afscheid van gaan nemen.
Ooit.
Ja, maar dat moment komt er elke keer wel weer aan.
Ja, het komt steeds dichterbij.
En het komt dichterbij.
Het gaat niet verder weg. Het komt altijd dichterbij.
Ja, dus dat ontroert. Nou, het is niet echt ontroering. Maar wel dat ik het nu wel allemaal eruit moet halen. Of ik moet het goed doen, want het afscheid komt er wel een keer aan.
Nou, ik heb het vermoeden dat we dit moeten onderzoeken als een probleem met iets met psychische, dat we dat die kant op moeten. Maar voordat we die kant op gaan, wil ik eerst een controlevraag stellen. Want misschien hoeft dat namelijk helemaal niet. Zou je dit ook niet kunnen omdenken? In die zin dat omdat jij je zo bewust bent van dat dingen eindigen en tijdelijk zijn, dat je ooit afscheid zult moeten nemen, dat je daar ook het grote geschenk hebt. Ik denk dat het antwoord nee is, maar misschien is het ja. Het grote geschenk hebt dat je dus veel meer kunt genieten van de dingen zolang ze er zijn dan een ander mens. Dankzij het feit dat je weet dat het tijdelijk is.
Ja, dat kan niet.
Maar moet je dan niet gewoon blij zijn met je probleem? Punt. Je kan gewoon intens genieten van het jaar. En dan ben je heel verdrietig. En dan komt er een nieuw jaar aan. En dan ben je weer intens aan het genieten. En dan ben je weer heel verdrietig. En zo gaat het heen en weer. Who cares?
Ja, omdat ik toch, als ik aan het genieten ben, dan hoef ik er niet altijd te huilen. Het hoeft er niet altijd zo dramatisch dan te zijn.
Waarom niet? Kunnen geniet en verdriet niet heel erg tegelijkertijd bestaan? Naast elkaar?
Ja, daar ben ik op zich wel mee eens, maar nee, ik doe daar wel iets geks in, vind ik. Ik vind het niet normaal dat ik bij de tennisclub daar zit te huilen over een man die ik helemaal niet ken.
Dat het niet normaal is, wil niet zeggen dat het ziek of stom is. Het is niet gemiddeld. Ja, daar ben ik met je eens. Kijk, wat ik in deze podcast voortdurend probeer te doen, is te checken van, is het wel echt een probleem? Mm-hmm. Is het niet iets waar je gewoon mee moet leren leven, wat deel is van hoe de dingen gaan? En de verleiding in mij is heel groot om te denken, ja, iemand die met 6 jaar gaat huilen bij oudjaar, die is ziek in de hoofd, die moeten we repareren. En misschien gaan we die kant ook wel op in dit gesprek. Mm-hmm. Maar ik wil dat echt zeker weten, omdat ik denk dat het ook levenskunst is om te kunnen leven met ravenrandjes. Ja. Om in te zien dat een schaduwzijde ook een keerzijde kan hebben. Dat vaak ook het gedoe deel is van wie je bent. En dat je niet alles hoeft te repareren of te fixen. Dat je dingen kunt zien als deel van wie jij bent gewoon.
Ja.
Dus dat wil ik eerst even heel goed gevoeld en verkend hebben. Mm-hmm. Voordat we die andere afslag gaan kiezen. Dat de bedrading in je hoofd kapot is, zeg maar. Dat je lastfoutjes hebt. Dat je een wrak bent psychisch. Dat kunnen we altijd nog doen, hè? Dus eigenlijk is mijn toetsvraag aan jou. Kun je ook intens genieten van dat wat er is in de wetenschap dat het tijdig is?
Ik kan wel genieten. Ja, het is wel altijd een maar. En ik ben het mee eens dat het hoeft mij niet altijd leuk te zijn. Maar het geeft me wel stress.
En ik heb ook het gevoel dat het je helemaal meezuigt als een soort draaikolk hoe je erover vertelt. En dat is niet zo heel fijn.
Nee, het is ook niet fijn.
Oké, we gaan de route op dat er iets in je hoofd niet goed is. Ja? Die gaan we op.
Ik denk het wel.
Ja, nou, ik weet het wel zeker. Voor nu even. En misschien komen we straks wel weer terug dat het meevalt. Vertel eens, wat is er erg aan dat alles eindig is? Wat gebeurt er nu met je in deze stilte? Nu gebeurt het, of niet?
Ja.
Je wordt nu heel verdrietig.
Ja, gewoon die realisatie van alles gaat voorbij.
Mm-hmm. En wat is daar erg aan?
Ja, ik hoor alleen maar een woord. Ja, vind ik gewoon heel zielig.
Mm-hmm. Ja. Ja,
dit is echt wat ik voelde toen ik 6 was.
En heb je woorden voor dat gevoel? Of waar in je lichaam voelt dat?
Ja, ik voel het in mijn borststreek en in mijn keel. Zo, het grijpt me echt naar mijn keel.
Het beneemt je de spraak.
Ja, ik voel alsof ik dingen wil tegenhouden.
Je wil tegenhouden dat het stopt?
Ja, dat dingen gewoon niet stoppen.
Want wat is er erg aan dat dingen stoppen?
Dan komt het nooit meer terug.
Ja. En helaas beschrijf je daarmee voor mij het grootste probleem waar we allemaal mee moeten dealen, wat gewoon eigenlijk heel erg niet te bevatten is, dat er iets is als de dood of het einde der dingen. En als je dat helemaal tot je door laat dringen, als volwassene, maar ook als kind, op een gegeven moment komt dat besef in je leven dat je ouders er op een gegeven moment niet meer zullen zijn, of jij zelf niet, of dat alles om je heen ook zal verdwijnen. En als je helemaal dat besef ingaat, dat is niet te dragen.
Nee.
En de een is in staat om daar een beetje overheen te leven. Dan denk je, nou ja, ach, ik zie wel, ik maak er wel wat van. Het te vergeten. En jij kunt dat gewoon niet zo heel goed vergeten.
Nee.
En wat denk je of voel je nu terwijl ik dit soort dingen zo zeg?
Waarom kan ik het niet gewoon, waarom het niet makkelijker kan?
Misschien moet het wel moeilijker.
Nog moeilijker?
Ja. Zucht, diepe zucht.
Ja.
Ja. Door nog meer toe te staan en helemaal te mogen voelen van jezelf. Oh shit, die tent gaat weg, die waartent. Daarmee neem ik ook afscheid van een deel van mijn jeugd. Dat je dat nog meer mag voelen van jezelf dan nu, in plaats van minder. Nou, je zit me heel ongeloofwaardig en een beetje bozig.
Daar wil ik echt niet heen.
Nee, maar misschien moet je daar wel heen. Het voelt alsof je in paniek bent, hè, ja. Op dat moment. Hè?
Ja, ik voelde me wel lichtelijk.
Nou, lichtelijk. Toen je bij de kist van je oma was en 14 was. Voor mij was je echt ver weg. Hè?
Ja.
Als je teruggaat naar die gebeurtenis. Hè, mm-hmm. Met wie je nu bent en met dit gesprek en met mij erbij. En kun je voorstellen dat je weer 14 bent. Precies hetzelfde gebeurt. Je raakt opnieuw in paniek. Die kist is dicht. Dat kan niet. Die kist kan niet dicht. Ja. Oma moet er gewoon zijn. Wat gebeurt hier?
Ja.
Kun je je voorstellen dat die paniek er gewoon helemaal mag zijn? Dat je daar niet tegen hoeft te verzetten.
Mm-hmm.
Maar dat je er boven kunt hangen met een extra bewustzijn. En dat je naar jezelf kunt kijken. En dat je kunt zeggen vanuit dat bewustzijn. Jeetje Anneke, je bent in paniek. Dat begrijp ik. Want het leven is eindig. Wees maar in paniek. Maar dat je op die plek die je inneemt.
Mm-hmm.
Totaal kalm kunt zijn.
Ik snap wat je bedoelt.
Alleen of je het kunt voorstellen. Ja. Niet of je het kunt, maar of je het kunt voorstellen.
Ik kan me het voorstellen.
Allemaal zuchten, maar vasthouden. Kun jij je voorstellen als je bij de tennisclub zit, dan krijgt iemand binnen korte tijd een borrelplankje. Dat is ook heel dramatisch. Daar moeten we niet te licht over. Ik doe even flauw, hè. Maar op het moment dat het woord afscheid valt en jij door het woord alleen al knakt, zeg maar.
Ja.
Dat je knakt, dat de tranen over je wangen rollen. Dat je denkt, oh, afscheid. Maar dat je erboven hangt, dat je denkt, goh, jeetje, Anneke wordt helemaal overspoeld door paniek van het woord afscheid. Ah, wat schattig, wat lief. Oh jeetje, wat een gedoe voor haar. En dat je kalm bent terwijl je in paniek bent. Kun je dat voorstellen?
Bij die situatie vind ik dat iets lastiger. Omdat ik het echt wel suf vind dat dat daar gebeurt.
Maar dat is misschien wel het echte probleem. Dat jij jezelf stom vindt. dan komt er een nieuwe vraag door wat jij zojuist zei. Want wat vind je van jezelf dat je zo bent? Haha, nu komen we waar wezen moeten volgens mij. Want je geeft allemaal, ja, voor de luisteraars, je geeft allemaal non-verbale signalen. Er gebeurt heel veel in je oogopslag. En wat gebeurt er met je als ik dat zo zeg?
Dan raak ik wel in verzet.
Want?
Ik vind het een beetje triest.
Ja, heel treurig iemand, ja. Ook, weet je, het is ook een borrelplank. Dat maakt het ook zo lullig.
Knullig.
Maar je oma begrijp ik nog wel. Je oma, 14 jaar, dat snap ik. Maar bij een borrelplank op een tennisvereniging. En die daar dan van gaat huilen. Wat is dat voor iemand?
Sneu. Ja, sufkut.
Sneu, jank, sufkut. Zeg het maar zachtjes. Dan is het niet zo. Suf, je vindt jezelf een sufkut.
Ja, je labiele sufkut.
Labiel.
Ja.
Labiel. Een labiele sufkut. Misschien weet je wat ik nu ga zeggen, maar toen je binnenkwam had ik wel het idee, ja, ze doet wel leuk en gezellig. Ik zou tegen die, dit is voor mij zo'n ongelooflijk labiele sufkut. Dat zou je dan onbehagelijk gevonden hebben, hè? Ja?
Dan was ik gewoon weggelopen, denk ik.
En dan zou je het gevoel hebben van, boos, nee, dolk steek in mijn rug. Mag ik dat zo zeggen? Klopt dat? Ja.
Ja.
Dus jij vindt jezelf een labiele sufkut.
Ja.
En dat wil je natuurlijk niet vinden van jezelf. En daar ga je tegen verzetten. En dat verzet werkt niet, want je bent nog steeds in de war van een bolplank om een tennisvereniging. Dus dit zelfbeeld wordt de hele tijd bevestigd. Dat zodra er maar een traan komt bij het woord afscheid, of je hoeft maar te denken aan 31 december en je wordt verdrietig, dan komt er het oordeel van jezelf bij. Ik ben ook wel een labiele sufkut. En dat is het probleem. Niet je verdriet. Dit is het probleem. Je oordeel over het verdriet. Want die kalme positie waarin ik je uitnodig die in te nemen en naar te kijken en vanuit kalmte te zeggen, goh, Anneke is in paniek, ze is verdrietig nu. Nee, jij neemt een andere positie in, labiele sufkut. Een beoordelende, niet een liefdevolle, waarnemende, omarmende positie, maar een veroordelende, kritische positie. Je hebt een substem, zeg maar, in jezelf, die jezelf een labiele sufkut vindt. Dus we hebben het antwoord.
Ja, ik ben een labiele sufkut.
Ja, en nog veel erger dan je dacht, hoor. Want ik laat me wel wezen, het voorbeeld wat je gegeven hebt, ik ga het de rest van mijn leven niet vergeten. Iemand die bij een tennisvereniging, iemand die een borrelplankje gaat krijgen, dan bij het woord afscheid gaat huilen, dan ben je echt gestoord, gewoon. Ja, toch? Ja. Dit alles zo gezegd hebben, hoe zit je er nu bij dan?
Ja, ik voel wel een beetje schaamte.
Mm-hmm. Heel goed, dat hoor ik graag.
Oh, ja.
Dat betekent dat we op de goede weg zitten.
Oké.
Want schaamte dekt iets toe wat we willen verbergen, maar wat er wel gewoon is. Dus dat is nu in het licht gekomen.
Oké.
Ik ben schaamte gaan leren waarderen als een hele zinvolle emotie. Schaamte wijst ons de weg naar wie we eigenlijk zouden willen zijn en wie we ook niet zouden willen zijn. Dus er zit heel veel informatie in schaamte. Je voelt wat schaamte, zeg je. En hoe zit je er verder bij?
Alsof er een nieuwe blik op de situatie heb gekregen.
Jij bent gewoon een heel gevoelig, verstandig, misschien zelfs een beetje wijs meisje toen je heel klein was. Die ongelooflijk goed weet, tot in haar vezels kan voelen. Ook intens terug kan worden van het feit dat dit leven eindig is. En dat er voortdurend een hier en nu is wat de hele tijd aan het verdwijnen is.
Mm-hmm.
En dat is gewoon een groot inzicht. En dat gaat gepaard met heftige emoties. En daar is niks mis mee. Behalve dat jij het veroordeelt als dat je zou van labiele sufkut. Toch sufkut was het? Ja. Ja, voordat ik te erge dingen zeg. Als je dat oordeel los kunt gaan laten vanaf nu, ben je nog steeds verdrietig. Alleen de kans dat je erin verdwijnt is wel kleiner, want het oordeel is weg. Je mag dan gewoon in paniek zijn. En dat is niet erg. En hopelijk kun je die ene positie, die veroordelende positie, vervangen door een observerende, kalme positie. En dat je vanaf nu tegen kunt zeggen, ah, Anneke is in paniek. En dat is heel begrijpelijk, want het leven is eindig. Laat hem maar even in paniek zijn. Maar als je dat kunt, op dat moment ben je dus ook kalm tegelijkertijd.
Ja.
En ook hopelijk nieuwsgierig. Nou, waarom is er nou zo, het gaat maar om een afscheid van, oh, interessant, interessant, nieuwsgierig. Is nieuwsgierig, observerend is natuurlijk veel leuker dan veroordelend en belemmerend en blokkerend. Maar goed, ik praat heel veel.
Ja.
Mijn belangrijkste vraag was en is van, hoe is dit voor jouw gevoel een antwoord op de vraag waarmee je kwam?
Ja, het voelt ergens wel kloppend. Dus dan koppel ik dat dus ook op die spullen waar ik waarde aan hecht.
Ja.
In dezelfde lijn.
Ja, en dan op de zolder ligt die van de waardtent. Af en toe denk je eraan. Het idee om weg te brengen maakt je al verdrietig.
Ja.
En op dat moment denk je niet meer labiele sufkut die niet zo janken over een tent. Want dat is wat je voor dit gesprek deed. Hopelijk denk je na dit gesprek, denk je dat nog steeds. Maar weet je nu wel dat je dat denkt? En kun je die gedachte hopelijk los leren laten door ernaar te kijken vanuit kalmte. Ach, ze is verdrietig van een tent die zo weg moet. En dat begrijp ik wel, want daarmee neemt ze afscheid van een deel van haar leven. Er is niks ergens aan.
Zoals bij trainingen ga ik wel eens vroegtijdig weg. Dan ga ik dan eerst even naar de wc en dan sluip ik er tussenuit. Dus dat is ook een manier om...
Hoef je niet meer te doen. Kijk, jij gaat eerder weg omdat je niet als een labiele sufkut ontmaskerd wil worden. Niet omdat je verdrietig bent, dat je niet betrapt wil worden op dat ze dat van je vinden. Daarom ga je eerder weg, is mijn aanname. Klopt dat?
Omdat de anderen dat vinden of omdat ik dat zelf vind?
Allebei kan zijn. Okay. Ja, dat is aan jou, dat kan ik niet beoordelen, moet je zelf zeggen. Maar ik denk dat allebei een rol speelt.
Interessant.
Ja. En nu neem je al de positie in van interessant, hè?
Ja.
Dus dat gebeurt al nu.
Ja.
Sowieso, dat geef ik even alle luisteraars mee. Als je overspoeld wordt door een emotie, wat het ook is. Boosheid, woede, verdriet, rouw, teleurstelling, frustratie.
Hmm.
Wat we willen doen is handelen en de emoties wegdringen. We willen ze oplossen.
Ja.
Op dat moment kun je helemaal verdwijnen in je emotie en proberen te bestrijden. Je hebt een keuze. Je kunt ook zeggen, interessant, ik ben boos, interessant. Emotie is informatie. Interessant.
Ja.
En dat deed je net. Dus dat ik maak me heel hoopvol dat jij dat dit negatieve zelfbeeld te genezen is.
Ja, het wordt
maar je moet dus niet je verdriet willen oplossen of genezen. Dat is er gewoon.
Nee, ik denk dat ik dat de hele tijd wilde.
Ja, en zolang het niet lukte, vond jij jezelf een labiele sufkut.
En zo hield ik het in stand.
Ja, en elke keer als je het verdriet ervaarde, werd het negatieve zelfbeeld sterker.
Ja.
Mooi toch?
Ja, het is ook wel een goed mechanisme.
Welke mechanisme is dan goed? Wat bedoel je dan als je dat zegt?
Nou, dat ik dat altijd aan het ontwijken ben om het niet te voelen. Ik heb wel maniertjes gevonden om geen afscheid te hoeven nemen.
Ja, maar dat hoeft vanaf nu niet meer.
Nee.
Want afscheid nemen mag gewoon deel van je leven zijn. En dan word je af en toe verdrietig.
Dus ik kan dat gewoon.
Ja, jij bent gewoon veel bewuster. Dat is een echte woorden die ik nu wel overwogen kies. Jij bent je veel bewuster van het feit dat het leven en dat dingen tijdelijk zijn. En jij beleeft dat gewoon intens aan andere mensen. Net zoals andere mensen gewoon kleuren beter zien of geluiden beter horen. Zie dat als een gift, als een vaardigheid. Als een vermogen echt te voelen wat er op dat moment gebeurt. Voel het en ga over tot de orde van de dag.
Oké.
Je kijkt nu een beetje blij, mag ik dat zo zeggen?
Ja.
Opgelucht.
Nou, ik denk dat ik dat wel kan.
Ik denk het ook wel. Want je zei net al nieuwsgierig.
Dus dat nou, en nu zeg hoopvol. Ik al dat ik het kan. Dus,
nou, dat gaat rustig, niet te snel. Ja.
Ja.
Helder.
Ja,
volgens mij is het heel helder.
Heel helder.
Fijn, hè?
Ja.
Toch?
Was het allemaal oud en nieuw?
Ja. Jij mag zo weg van mij. Daar gaan we het ook mee. Was het al oud en nieuw? Ja. Dit is het leuke is, dat komt niet zo heel vaak voor. Maar ik gebruik bewust het woord omdenken. Kan je het als een gift ervaren? Dat jij dat gewoon veel beter voelt en je realiseert dan anderen. Dat gewoon een fijngevoeligheid is. Punt. En dat het niks betekent. Een teken van enorme fijngevoeligheid, wijsheid en inzicht. Want zo is het leven.
Hmm.
En de mensen die dat niet zo intens voelen, hebben het gewoon niet zo heel goed in de gaten.
Mooi om te horen.
Ja. En ik denk, hoe meer je het helemaal mag voelen van jezelf. Net als emoties zijn als wolken die komen en gaan. Dat zul je bij zen leren. Emoties komen en gaan. Hoe meer je er helemaal in mag, hoe sneller het ook weer weg is. Door dat oordeel mag je er ook niet in en loop je ervoor weg. Maar ga er gewoon in. Wees verdrietig. Ah, vond het zo'n leuke dag. Neem maar afscheid. Huilen. En weg. Dus ik wens je heel veel wijsheid en vooral ook plezier. En je bent nieuwsgierig. Daar word ik heel blij van. Want dat is een hoopvol woord.
Ja.
Was het mijn oudjaar, zei je net, toch? Dus de neuslippen door. Ja.
Gaat vieren.
Dat is nu mei. Je moet echt helaas nog wachten voor je afscheid mag nemen. Dit jaar duurt nog heel lang. Man, het leven lijkt soms tijdig, maar soms gaat het sleept zeg maar door. Juni, juli. Dan moet het herfst worden. Voordat het 31 december is. Eindelijk kan je verdrietig zijn dan. Tot die tijd. Ja, wat moet je dan? Een beetje blij zijn ermee of zo? Ik weet het ook niet. Sterkte wensen. Van jouw leven gaat eigenlijk nu van rouw wordt zo leuk en afscheid nemen. Dat je eigenlijk van hoogtepunt, van verdriet naar hoogtepunt gaat leven. En de rest is een beetje doormodderen. Ja.
Ja.
Nee, we zijn aan het einde gekomen. En voor mij hebben we alles gezegd wat we hebben moeten zeggen.
Ja.
Dat is ook nog even de laatste check. Dat voelt ook voor jou zo. Dat we hebben gezegd wat we hadden moeten zeggen.
Zeker. Ik ga lichter weg. Ja,
wat fijn.
Mooi.
En we gaan zo afscheid nemen. En dat zit niet meer in de uitzending.
Oh,
want we stoppen zo met
Dit ik ga het heel bewust doen. Ja.
Ah. Dus dank voor je tijd en aandacht. En ik vond het een heel bijzonder gesprek.
Dank je wel.
Ja, dus.
Mooi.
Hey, wil jij zelf nou ook aan de slag? Je kunt bij Omdenken ook trainingen volgen. Aan de hand van je eigen dilemma's, vragen en irritaties duik je een hele dag in de wereld van Omdenken. Ook gaan we aan de slag met communicatiestijlen en lastig gedrag van andere mensen. Zoals die trage collega of irritante zwager. Kortom, een training vol theorie, oefeningen en technieken om gedoe in het leven leuker en makkelijker te maken. Meer weten? Kijk op omdenken.nl/training voor alle informatie.